Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Hoekman uit Urk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte bestemd voor de diaconie, en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 1 september hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee M. Gautriaan uit Ede en dat in Stervelin. Dus vanaf volgende week zijn de diensten 's morgens weer in Stervelin. En s'avonds om 7 uur hoopt dominee Sea van der Sluis uit Veenendaal voor te gaan hier in de Westerkerk. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Mana. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 19, het vijfde vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 42 en daarvan het eerste en ook het zesde vers, 42 vers 1 en vers 6.
MUZIEK
doen wij deze avond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan met elkaar als antwoord van Psalm 51, het tweede vers. 51, vers 2. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heere, we hebben het gezongen. Het zijn woorden die we uitspreken, klanken die we uitstoten. Maar is het in ons hart ook zo geworden? Vinden wij ook dat uw doen rechtvaardig is en uw vonnis? Of zijn we het niet met u eens als u vanavond zou zeggen, ik veroordeel u? Heren, We zingen het zo gemakkelijk. Soms zo onnadenkend. En we hebben vaak niet half door hoe wij dagelijks in ons leven u verdriet doen en pijn doen door onze zonden. Heren, alleen al door de dingen die we hadden moeten doen. Op een dag als vandaag, hoe hebben we gebeden voor onze naasten? Hoe hebben we gestreden en uw hemel aangevallen voor de kinderen of kleinkinderen die ons dierbaar zijn en die andere wegen zijn gegaan? Hoe zijn we bezig geweest met die heidense buurman of buurvrouw die andere dingen op zondag deden? En dan bij onszelf, heren, hoe hebben wij niet uw wet overtreden, ook weer op deze dag? En dat leert ons niet om zwaarmoedig te worden, maar om ons uit te drijven naar Jezus Christus. Het besef dat we het niet in onszelf kunnen vinden, dat we het vanuit onszelf ook nooit kunnen halen en doen, maar dat u zo nodig bent in ons leven, de kracht van uw Heilige Geest, zonder wie we geen enkel ding goed kunnen doen. De afhankelijkheid van ons leven, Heer. En het besef ervan, geef ons dat ook deze avond. Vooral als we mogen spreken over hoe Hij was, Jezus Christus. Hoe Hij de weg door zijn leven heen ging. Hoe Hij ook moest lijden vanwege onze zonde. Vanwege hoe wij zijn elke dag opnieuw. Heer, en we belijden onze zonden ook deze avond. Niet op een gemakkelijke manier, ook al zijn de woorden gemakkelijk uitgesproken. Maar in het besef wat het u heeft gekost. Uw bloed, Heer. Dat alleen kan mij reinigen, kan ons reinigen als gemeente. Sprenkel dan dit bloed over ons uit, over allen hier aanwezig, over allen die meeluisteren op andere wijze, nu of later. Heren, laat het niet zijn, uw bloed komen over ons en onze kinderen als een wens, of als een zegenbede, of hoe je het ook wil noemen, hoe ze het ook zeiden, als een vloek eigenlijk. Heren, maar dat bloed een profetie was die ook eenmaal over uw volk zal uitgaan tot redding van uw volk. En soms zeggen we zulke ondoordachte dingen, heren, maar ligt daar een diepe boodschap achter. Omdat u van die kromme stok een rechte slag kunt maken. Heren, dank u daarvoor. Wil u dienaar vanavond de kracht geven, de woorden, de energie van uw Heilige Geest. En dat hij duidelijk mag zijn, dat uw woord krachtig mag worden uitgesproken en dat we gesterkt mogen worden, vermaand, misschien wel geschokt en bemoedigd en alles wat in een mensenleven kan gebeuren. Heren, raak ons hart aan en niet slechts ons verstand. En geef zo dat we hier mogen samenkomen tot eer van uw grote naam. En dat we u mogen loven en prijzen in orgelspel en lied. Heere, schenk dat. Alles uit genade. In vergeving van onze schuld en onze zonde. Om Christus wil. Amen. We willen met elkaar allereerst lezen Psalm 25 vers 1 tot en met 7. Een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik den ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijne naar de uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. Dat is de eerste tekst die we willen lezen. En de tweede vindt u in Romeinen 1, een bekende tekst waarschijnlijk, vers 18 tot en met vers 32, Romeinen 1. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt en gedankt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, wat ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in een lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf en ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hij God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doodswaardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Tot zover deze schriftlezing. We willen eerst met elkaar voorafgaand aan de prediking nog zingen uit Psalm 35, vers 11 en 13. Psalm 35, vers 11 en 13. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, denk ik, in de dienst van de offeraar. Veel moet u lezen, zondag 15, vraag en antwoord 37. En daar hoop ik vanavond ook het een en ander over te zeggen. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Wat verstaat gij door het woordeken geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens den toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. De andere twee vragen laat ik maar aan mijn opvolger die hiermee verder zal gaan. Bij gezondheid natuurlijk. Geliefde gemeente in Jezus Christus. Er is een lied dat gaat als volgt. Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik die het aanschouwen moet en van mijzelf zeggen moet, ik ben het die u bloedend doet. En dat ik u zo bloedend zag, zal mij behouden een dag voor wederzonden? Ik zal u talloos wonden en roepen om uw bloed. Wat ik u daarom zeggen moet, wat ik u daarom zeggen moet, er is een lam dat bloedt. Vandaag vieren we de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus. Maar aan die viering is wel het een en ander vooraf gegaan. Zo heeft hij zijn hele leven op aarde geleden. En wel het heftigst aan het einde van zijn leven. Dat zegt ook een vraag. Van God verlaten, wie kan dat verstaan? God van God verlaten, zo zei Luther, we zeiden het in de consistorie. Als we spreken over lijden, dan heeft ieder mens zijn eigen verhaal met betrekking tot het lijden. Zo is er in het leven van een mens levensverdriet, maar ook stervensverdriet. Zo zijn er onder ons ouders die misschien wel een kind hebben verloren. Soms zelfs op heel jonge leeftijd, of zoals mijn overbuurvrouw, 3 kinderen in de baarmoeder. Dat kan ook, daar kun je ze ook verliezen. Daar kom je pas later achter. Ondraaglijk lijden, onbegrijpelijk lijden is dat ook. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat al het andere lijden, het mindere lijden of hoe je het ook wil noemen, niet net zo heftig kan zijn in het leven van een mens. Ook lijden vanwege psychische ziekten, lijden vanwege geestelijke ziekte of lichamelijk lijden, lijden vanwege een handicap omdat je een chromosoom minder hebt of juist één meer. Lijden om de dingen in de maatschappij, om de mensen om je heen, om de teleurstellingen van het leven. Er zijn vele soorten van lijden. Ik las in een boekje, Vonne van der Meer, die schrijft in haar boekje met als titel Het smalle pad van de liefde over een buitenechtelijke relatie. En wat dat met de betrokkenen allemaal doet, wat je allemaal kapot maakt. En hoe er naar verzoening wordt gezocht. En dat het zo moeilijk is om gebroken relaties weer opnieuw te verzoenen. Misschien moet u het lezen. Tegelijk zien we een maatschappij die wegduikt voor haar verantwoordelijkheid. Ja, zolang het over schuld gaat in het algemeen, dan praten we allemaal mee. Dan hebben we hele talkshows als het moet. Maar als de schuldrekening bij ons thuis komt, als er wordt gezegd, u bent die man, u bent die vrouw, dan gaan we stijgeren en dan zijn de protesten niet van de lucht. Of misschien vragen we wel als goed opgevoede christenen, dat kan ook aan heren. Heren, denk toch niet aan mijn zonden, Maar dan moeten die zonden wel eerst verzoend worden. Anders kunt u niet bestaan voor een heilig God. Die kan geen zonden door de vingers zien. Zonder verzoening geen voldoening. Kolbrugge zegt ergens: als Gods toorn tegen de zonde ons vreemd blijft, dan zullen wij ook nooit het zoete van de vertroosting ervaren die er voor de treurenden is in het lijden van Christus. En ik denk dat dat waar is. Zonder Jezus verzoenend lijden en sterven blijft die heilige God wel aan onze zonden denken. Dan blijft de toorn Gods op u, jou en op mij. En daar is waar deze zondag en vraag en antwoord 37 ook over gaan vanavond. Gemeente, als we eerst teruggaan, één vraag terug, vraag en antwoord 36, daar wil ik eerst naartoe, dan zien we dat het daar nog gaat over de geboorte van de Heere Jezus Christus. Hij is geboren, een kindje, en nog geen vraag later, één vraag later in 37, spreken ze al over zijn lijden en sterven. Dat lijkt best wel een beetje vreemd, althans dat vind ik wel een beetje vreemd. Ze hadden ook toch wel iets kunnen zeggen over het leven daartussen ergens. Daar ligt toch ook wat tussen geboorte en graf, zou ik willen zeggen, ook al is het maar 33 jaar ongeveer. Maar toch is het eigenlijk ook weer niet zo vreemd. U zegt, waarom dan niet? Omdat we weten, misschien weet u dat, dat onze vraag een onderdeel is van het zogenaamde apostolicum, de 12 artikelen die we net hebben gelezen overigens. Daar maakt het onderdeel van uit en dat begint bij zondag 7 in vraag en antwoord 23. Dus zondag 15 behandelt één van die 12 artikelen van het geloof. En dat zijn de artikelen die wij vanavond dus ook hebben gelezen. En die artikelen, daarin lezen diezelfde overgang, vandaar ook. Daar zeggen ze ook, geboren uit de maagd Maria, en dan lezen we in één adem door, die geleden heeft, is gestorven en begraven. Er zit niets tussen. En daarin ligt een aanwijzing verborgen, dat heel het leven van Christus een één grote lijdensweg was. Dat zegt dat artikel ook. Ja, zegt u, maar wacht eens even, dominee. Maar in de 12 artikelen staat niet die geleden heeft alleen, vanaf zijn geboorte tot aan de dag dat hij terecht stond bij die wereldse rechter, maar die geleden heeft onder Pontius Pilatus, staat er. Lijden onder Pontius Pilatus. Dat vond dus plaats, niet heel zijn leven, maar aan het einde van zijn leven. Toch niet heel zijn leven. Maar zegt u daarmee dan dat Jezus alleen maar geleden heeft onder Pontius Pilatus? Want vele dominees lezen dat zo. Dat hij niet geleden heeft aan het kruis. Of daarvoor, voor Pontius Pilatus. Als je het in één adem leest, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, dan is dat toch eigenlijk wat je zegt, dat hij alleen daaronder geleden heeft, ook al bedoel je dat misschien niet. En nu begrijpt u misschien ook beter waarom ik toen ik de 12 artikelen las ook even stopte. U zou denken, heeft hij wat of zo? Nee, ik had niks. Ik zei die geleden heeft en toen stopte ik even, en dat doe ik altijd bewust, onder Pontius Pilatus is en dan enzovoort. Ik zet altijd een punt of een punt komma eigenlijk zelfs. Omdat hij onder het gezag van Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar zijn lijden duurde zijn leven lang. En dat zie je ook terug in de geloofsbelijdenis van Nicea. Want daarin wordt het veel, vind ik, zorgvuldiger gezegd. Daar staat, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, komma, geleden heeft, komma en begrafenis. En dat is volgens mij heel belangrijk. En dat heeft de Heidelberger dus ook overgenomen. En zo behandelen zij de woorden die geleden heeft ook in een andere vraag namelijk in vraag en antwoord 37. Dan de vraag over Pontius Pilatus, die ze pas in 38 doen. Ze halen die beiden uit elkaar. Daarom doe ik nu ook 37 en niet 38 erbij. Ook omwille van de tijd, maar je zou ook kunnen zeggen omwille van de scheiding. Zondag 15. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Wat bedoel je nu als je het hebt over dat woord geleden? Persoonlijk vind ik de Latijnse tekst van de catechismus daar mooier. Want die vraagt, wat gelooft u wanneer u zegt dat hij geleden heeft? De vraag van zijn lijden is een geloofszaak, is een geloofsvraag geworden. En dan begrijpen we dus ook beter dat het antwoord begint met dat hij. Daarover wil ik straks meer zeggen, maar dat is het geheim van het geloof. Ongeloof zou meteen beginnen met, wat verstaat gij door het woordeke geleden, dat ik. Of niet? Of begint u ook zo? Wat bedoel je nou met geleden? Zeg je dan meteen dat ik? Dat wij? Maar als je werkelijk, als het een geloofszaak is en je bent gericht op Jezus Christus, dan valt het zwaartepunt van de lijdensvraag altijd bij Christus. Dat verandert ons lijden trouwens ook. Als we zien op zijn lijden. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Het is maar een klein woordje, dat woordje geleden. Weet u hoeveel letters het heeft? Misschien weten de jongeren onder ons het wel, kunnen ze heel snel tellen. 7 letters. Ik zag dat vanavond, ik denk, hé, dat is een volmaakt lijden, dat van Christus. Het woordje lijden natuurlijk niet, maar geleden wel, dat heeft 7 letters. En dat geeft ook aan de diepte van het lijden, het volmaakte, de diepte van dat lijden. Geliefden. Het kleine woordje geleden, we spreken het zomaar uit. Soms gedachteloos, zonder er ook maar over na te denken, wordt er bij ons wel gezegd, ja, Christus heeft ook voor mijn zonde geleden. En dan zeg ik, wat betekent dat dan? Ja, en dan stopt het even. Maar zeg je het dan maar zo? Wat bedoel je dan als je dat zegt? Wat maakt het lijden van Christus dan anders dan al het andere lijden? Is zijn lijden uniek lijden? Als eerste ja, ik heb een aantal punten waarom zijn lijden anders is. Als eerste is zijn lijden, we hebben het al eerder gehoord, van wieg tot graf. 33 jaar, laten we dat maar te zeggen. De ganse tijd zijns levens op aarde heeft hij geleden, maar in zonderheid aan het kruis. De hele tijd, dat is het eerste, dat onderscheidt hem. We gaan daar straks nog op in. Als tweede is al ons lijden als zijn kinderen een louterend lijden. Wij worden gelouterd door het lijden. Ik heb eens gezegd, dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ons lijden heeft als doel ons sterker te maken, ons beter te maken dan we zijn als het ware. Ons sterker eruit te laten komen in Gods kracht. Maar Christus lijden is geen louterend lijden. Waarin zou hij gelouterd moeten worden dan? Het is straf op de zonde. Niet op zijn zonde. Mijn zonde. Uw zonde. En dat maakt zijn lijden veel andere lijden dan al ons lijden. Als derde is Jezus' lijden ook een heel diep lijden. Een heilig lijden, mag ik wel zeggen. Een onbeschrijfelijk lijden waarin we de eenzaamheid zien die we niet eerder hebben gezien ergens. Wij kunnen ook eenzaam zijn soms op aarde. En dat wil ik ook niet wegpoetsen. Er zijn veel oude mensen die in eenzaamheid bijna verkwijnen. Maar dit is een eenzaamheid waar hij door God verlaten is. En die eenzaamheid kennen wij niet. God verlaat mensen niet. U verlaat God. Dat is wat anders. Maar God verlaat u niet. En daarin zie je ook in die eenzaamheid, zie je ook een duisternis ontstaan die de eeuwen nog nooit gekend heeft daarvoor. Nooit meer zal kennen. Er was altijd licht vanaf het moment dat God zei laat er licht zijn. Maar 3 uur lang was hij in die eenzame duisternis, in die afgrond, in die tohu wabohu. Dat betekent in het Hebreeuws in die vormeloosheid en in die leegheid van de schepping zonder licht. En dat is een uniek moment geweest van zijn lijden. Christus daalt af in die diepe mijnschacht van de hel. En de bodem is nog niet in zicht, zal ik u vertellen. Want hij droeg de toorn van God tegen de zonde. En dat deed hij uit liefde. Gewillig, vrijwillig. Maar dat maakt het niet gemakkelijker als je het vrijwillig draagt. Vader, als het mogelijk is, laat dan deze drinkbeker van het lijden naar mij voorbij gaan. Laat uw toorn naar mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het maakt het niet gemakkelijker, gemeente. Zo daalde Jezus af naar die naar zonde stinkende aarde. Naar die beerput van menselijke uitspattingen en bespottingen. En daar waar Gods toorn ontbrandt tegen Christus, daar raakt Christus de bodem van die diepe put. Daar raakt hij hem in die mijnschacht, komt hij op de diepte terecht. Terwijl hij er hangt tussen hemel en aarde, raken zij voeten de bodem van de hel. En schieten die woorden misschien wel door zijn gedachten heen. Het behaagde uw vader om mij te verbrijzelen. U kent Jesaja toch wel. Jezus draagt en verdraagt de toorn van God. Omdat hij weet dat dit, dat hij de enige weg is om u, jou en mij te redden. Er is geen andere weg dan in het dragen van Gods toorn. En dat leert ons dat er geen leven, geen enkel leven mogelijk is zonder geloof. Zonder de Vader in je leven ben je overgeleverd aan de afgoden, aan de tweede dood. Dat is geen optie, dat is geen leven, dat is een dood. Je vermoordt je eeuwige ziel. En dat willen we toch geen van allen, neem ik aan. Geliefden, we zijn met betrekking tot Christus geen toeschouwers of zo. Dat zou je denken als je daar naar het kruis kijkt, dat je wat een toeschouwer bent geworden. Wij zijn de bewerkers, de veroorzakers van zijn lijden. Mea culpa. Ik hoop dat u een beetje Latijn kent, anders zoekt u het maar op. Mea culpa. Je persoonlijke schuld belijden aan hem. In plaats van leven in een wereld van de sorry-cultuur. Kent u dat? Sorry hoor. Kon er niks aan doen. Pleegde overspel, maar kon er niks aan doen. Sorry. Kent u dat? Sorry. Ik deed het niet met opzet. Men spreekt niet over schuld. Ja, wel over schuld van een ander. Je bent er zelf nooit bij betrokken. Nee. Maar dat snijdt de Heidelberger vanavond helemaal af bij de wortel. Ik moet verlost worden van de eeuwige verdoemenis. Er is geen andere weg. Als ik niet verlost word, kom ik in de hel. Zo simpel is het. Het is niet moeilijk. Het is heel eenvoudig evangelie. En dat wordt zichtbaar in zijn dragen van Gods toorn. In zijn lijden als het enige zoenoffer waardoor wij kunnen worden bevrijd. En toch, gemeente, hebben wij altijd weer moeite met dat lijden. Vooral met ons eigen lijden natuurlijk. Minder met zijn lijden, maar met ons eigen lijden. En de een krijgt ook meer dan de ander. De een krijgt in Jobs lijden en van de ander zeggen we, nou, dat gezin, plaatje, daar lijkt helemaal niks te gebeuren. Ja, vergist u me niet. U ziet nooit achter de schermen van ieder gezin. Ja. De een lijkt niks te overkomen en de andere lijkt alles te overkomen. Die gedachten zijn niet vreemd aan de Bijbel. Ook Asaf zei dat al in Psalm 73. Die had dezelfde gedachten. En dan zegt hij, totdat ik op een einde zag. Ja, toen ging mijn hart wel open en mijn ogen erbij. Dat ik op een einde zag. Dat ik vooruit zag naar die grote dag van Christus wederkomst. Waar zij voor een torenig God moesten verschijnen. Tot ik op die dag zag. Maar toch, gemeente, ook al weet je dat allemaal. Ook al weet je dat tot in het diepst van je hart. Dat maakt het niet beter. Daardoor is het lijden toch nog steeds niet eerlijk verdeeld. En dat ben ik ook absoluut met u eens. Zeker als ik kijk naar het lijden van Jezus Christus. Dan is het ook niet leuk en goed verdeeld. Ja, als ik kijk naar zijn lijden. Daarover straks meer. Lijden. We zijn er wat mee vertrouwd geraakt. Ik in ieder geval wel in mijn gemeente onderhoud. Iedereen. Nou, per week heb ik wel ongeveer 5, 6, 7, 8 mensen met kanker. En dan maak je je rondje weer. Ja. En dan denk je, ach, hoe zit het nou allemaal? Ja, en dan zijn mensen wel open hoor. Dan praten ze wel over God en gebod en geloof. Maar nu je in de kracht van je leven God mag dienen. Doe het. Wacht niet tot je in dat lijden terechtkomt. Ook dan kun je God loven en ik heb dat ook veel gezien hoor. Zelfs op het laatste moment, ik heb moordenaars aan het kruis gezien. Ja. We zijn er wat meer vertrouwd geraakt. We zeggen ieder huis heeft zijn kruis en iedereen draagt zijn eigen kruis. Dat is waar, we hadden het net ook over een kruis. Ik zal het maar niet herhalen. Maar misschien kent u de uitdrukking wel. Lijden gaat aan niemand voorbij. Aan geen enkel huis kan ik u vertellen. Zelfs niet aan het huis van Gods kinderen, ook al hebben ze dat bloed van Christus aan hun deurposten van hun harten gesmeerd, toch gaat het lijden niet aan hen voorbij. Juist niet. Hij heeft geleden, wij zullen met hem moeten lijden, gemeente. Hoe groot is niet het lijden geweest in de concentratiekampen? Ik moet er altijd weer aan denken, aan die miljoenen Joden die zijn vermoord. Hoeveel en hoe groot is dat getal niet. Maar hoe groot en hoeveel het ook mag zijn. Ik zie Jezus niet in die rij van de leiders met een lange ei staan. Niet omdat hij niet geleden heeft. Maar omdat zijn lijden anders is dan al het andere lijden van de mensen in deze wereld. Hij is de echte leider met een lange ei. En dat is zo bijzonder. Niet dat ik u in jouw lijden niet serieus neem, dat doe ik. Maar dat kleine woordje geleden hier, dat heeft een heel andere dimensie als het over zijn lijden gaat. Dat is niet te vergelijken, Hebreeën zegt het ook. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Het lijden heeft van hem heeft een toekomst. Heeft een toekomst, een doel. Het komt naar ons toe. Vindt u antwoord 37 geen vreemd antwoord? Wat als ik nu aan u en jou zou vragen, wat bedoelt u met het woordje geleden? Ik zei het net al, wat zouden wij dan antwoorden? Dan zouden wij altijd antwoorden dat ik. Ik zei het net ook al. Maar hier staat met alle nadruk dat hij. Gemeente, ik zeg het nog een keer, er is geen erger lijden dan zijn lijden. Uniek lijden, ongelooflijk lijden. En zeker in een wereld waar men discussieert over lijden, dat is uit de tijd. Ik kijk wel even wanneer ik het zal beëindigen, als ik aanvoel komen dat het me te veel gaat kosten, als het me te zeer doet. Die discussie, ik beslis zelf wel wanneer ik stop met mijn leven of met het lijden. Oh ja? Dacht u dat? Nou, daar zou ik toch maar niet zo zeker van zijn of u het zelf beslist. Ja, ik kan het in een kring zeggen waar men dat wel weet, maar ik zeg het toch maar, zodat we eraan worden herinnerd. Wat bedoelt u met het woordje geleden? Er is in de loop van de eeuwen zijn er vele martelaren geweest, die hebben vreselijk lichamelijk geleden. Misschien wel net zoveel als Jezus Christus lichamelijk. Ik heb het over lichamelijk. En dan nog is Christus lijden geen lijden als een martelaar, maar hij lijdt als een middelaar tussen God en de mensen. Dat is heel ander lijden. Want Jezus lijden is borgtochtelijk lijden, laat ik toch het woord maar noemen. Lijden als borg voor u, jou en mij. Hij draagt onze schuld in zijn lijden. Hij is geen borg zoals we wel eens denken. Zo Jezus, wij lijden samen met elkaar een gezamenlijke schuld zo en dan leidt u dat een beetje. Nee, hij lijdt als onschuldige. Hij is afgeslacht als een beest. Dat is gebeurd met onze Christus. En wij waren erbij. En wij riepen. En al zijn lijden, laat ik het zo zeggen, al ons lijden is in hem samengekomen als één punt. En we mogen zien op dat kruis van Christus. Paulus wil ook niets anders zien dan dat kruis. Er blijft voor hem in het leven niets anders over. En dat soort lijden zullen wij nooit kunnen begrijpen. Ook al studeer je 100 jaar theologie. Dat zal ik nooit kunnen begrijpen. En ik ben er al heel lang mee bezig geweest, op allerlei manieren. En ook zijn jeugd, vanaf de geboorte tot het graf, als je al die tijd hebt geleden. Kinderen, jullie kennen het misschien wel, er is een hele oude plaat van de Heer Jezus als kleine jongen. En die is dan druk aan het werk en je kent het allemaal, maar ik zeg het toch maar een keer. En dan heeft de Heer Jezus zo die balk op zijn smalle schouders. En op een gegeven moment is de schaduw zo dat je het kruisel op de muur ziet. Hij heeft als jonge jongen al geleden, dat is de symboliek erachter. En ook het lijden gaat aan onze kinderen niet voorbij. Ik zie ook in onze gemeente vele kinderen die te lijden hebben omdat ouders uit elkaar gaan. Dan moet u niet zeggen dat overkomt ons niet. Dat kan u ook overkomen, morgen al. Ja, u gelooft het niet, hè. Maar het kan maar zo, hoor. Morgen dat je uit elkaar gaat. En de kinderen dragen die zware last als de gevolgen van uw zondige keuzes. En alsof het niet genoeg is, die kinderen worden dan ook nog heen en weer gesleurd en heen en weer geslingerd tussen de liefde, tussen vader en moeder. En die krijgen allerlei schuldgevoelens en depressies te verwerken. Ben ik het dan die de oorzaak bent dat pa en ma elkaar niet meer lief hebben en van elkaar houden? Dat is wat er gebeurt met kinderen. En ze zijn verscheurd voor het leven. Door de keuzes van de ouders. Door onze keuze. Ook als je jong bent, gaat het lijden niet aan je voorbij. Op jonge leeftijd kun je al aan een graf hebben gestaan. Van vader en moeder, van opa, oma, misschien wel van een broertje of een zusje. Een tante of een oom. Kan maar zo. Soms word je zo gepest op school, dat je er aan onderdoor gaat. Dat het elke dag een school tot een hel wordt en dat je zelfs een einde aan je jonge leven maakt. Die mensen ken ik ook. Ook op Urk zijn ze er. Ik begrijp heel goed het antwoord op de vraag, wat bedoel je met het woord geleden, dat je dan zou hebben geantwoord dat ik. Zeker als je als jong op school wordt gepest, dat je dan zegt dat ik of dat mij. Toch zegt het geloof het anders. Het geloof blijft zeggen dat hij, ondanks alle pijn, want zijn lijden is en blijft een ander lijden. Zijn lijden, dat is het laatste gedeelte, is een lijden aan lichaam en ziel, staat er dan in het antwoord. En daar wil ik het over hebben. Dat wil zeggen dat hij niet alleen geleden heeft aan de buitenkant, zoals al die martelaren aan het lichaam geleden heeft, maar hij heeft ook tot het diepst van zijn ziel geleden. En dat was onschuldig lijden. Kent u dat? Geliefde gemeente, als je niet schuldig ergens aan bent en je wordt toch achtervolgd door schuld en je voelt dat je er niks aan kunt doen. En ze wijzen allemaal naar jou. Wat zeg je dan? Dan moet je zeggen, mea culpa, ik ben er ook schuld aan, hoewel je onschuldig bent voor je gevoel. En dat was lijden als een rechtvaardige zoals Jezus leed. En vooral ook een stil lijden. In ieder geval een plaatsvervangend lijden. Zo ademde de Heere Jezus die vuile zonderlucht van ons mensen in. En als baby kreeg hij daar bijna ademnood van die vieze, smerige lucht van onze zonde. En zo werd hij verscheurd door de zonde om hem heen. De zonde van zijn vader en moeder en zijn broers en zijn zus. En hij kon het bijna niet aanzien als rechtvaardige. En die ruzies die misschien wel in huis waren. Dat moet hem toch door de ziel zijn gegaan. Geliefden, hij gaf slechts liefde. En alles wat hij terugkreeg was haat. Ja, de zijnen hebben hem zelfs niet aangenomen. Hij was de volmaakt betrouwbare. maar werd verraden door onbetrouwbare vrienden. Hij die niet anders wilde dan kinderen vergaderen onder de vleugelen, moest toezien op de kudde, werd uiteengescheurd in allerlei richtingen en kerken en denominaties. Van wie bent u? Van Paulus, van Kefas? Ja, zegt u natuurlijk vroom, ik ben van Christus. Ja, dat is waar, maar dat zeggen ze allemaal. En daarom bid ik, Heere. Heere Jezus, vergeef mij mijn schuld. Dat ik nog zoveel op mezelf gericht ben en zo weinig op u. Dat ik altijd spreek en denk aan mijn eigen lijden en als op z'n best aan andermans lijden. Vergeef me, Heere, dat uw lijden vaak niet eens in mijn gedachten opkomt in een dag. Terwijl uw lijden altijd medelijden is met mijn lijden. En altijd weer een lijden is voor mij aan lichaam en ziel. Vergeef toch, Heere, mijn ongeloof, mijn onverschilligheid. Vergeef toch mijn begeerte naar het aardse dat zo trekt, in plaats van oog te hebben voor het hemelse van u en de schatten in de hemel. Gemeente, hij leed aan lichaam en ziel. Hij werd door eigen vader verlaten, terwijl hij niets anders als vaders eer op het oog had. Het behoud van een stelletje zondaren. Dat zijn wij. Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, dat houdt er geen mens vol. Ja, stel dat je dat nou vol zou houden. Stel dat je ook nog borg zou kunnen zijn voor een ander. Dat kan niet, je kunt wel borg betalen, maar borg zijn, dat kan niet. Maar stel dat dat kon. Dan is toch het minste wat je doet dat degene die borg staat, dat je hem dankt en complimenten geeft en zegt dank u wel. Maar in plaats daarvan was de vader toornig op de zoon. Waarom zei de vader tegen de zoon niet dank u wel? Ik begrijp het niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Ik heb naar antwoorden gezocht, maar ik heb ze niet gevonden. Jezus begrijpt het ook niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij weet het ook niet. Ik die alles heb gedaan wat u van mij vroeg. O hemelse Vader, waarom? En dan moet je niet met zo'n goedkoop antwoord aankomen voor onze zonde. Doe dat nou maar niet vanavond. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt te doen. En nu verheerlijk mijn Vader, zegt hij in het hoge priesterlijk gebed. En de Vader, de toorn Gods tegen de zonde gedragen. Ik ga afsluiten. Geen goede oude dag voor Jezus. Als je daarvan al kunt spreken als je 33 jaar bent. Geen pensioen nadat je ten bloedens toe hebt gestreden. En voortdurend zonder ophouden hebt gebeden voor zondaren die niets anders, mag ik het even grof zeggen, als een bak zonder stront over hem heen kreeg. Ik wou het toch zo zeggen, ik heb in de auto nog erover nagedacht. En in plaats daarvan de toren van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Kijk, als je nou alleen de zonde voor de uitverkorenen, voor mij, dat kan ik wel begrijpen. U ook? Maar de zonde voor de hele wereld. Voor de zonden van de hele wereld. Voor alle zondaren op deze wereld heeft hij dat gedragen aan het kruis. Wat een ongelofelijke liefde. Dat is nooit te begrijpen. Nooit. Hij voor mij. Ja, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En we hebben geen besef van wat we zeggen als we zeggen de eeuwige dood. Die tweede dood. Wat Jezus wegnam, was die tweede dood. Zodat onze voeten niet de bodem van de hel zullen raken. Zoals ze zijn. En wat Jezus schenkt, is het eeuwige leven. Onverdiend uit genade. Opdat hij ons met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Halleluja. Amen. We willen met elkaar zingen Psalm 62, vers 4 en vers 5. Psalm 62, vers 4 en vers 5. Laten we bidden en danken. Grote God, heilige God en lieve Vader in onze Heer Jezus Christus. Zo komen wij bijna aan het eind van deze eredienst voor uw aangezicht voor de tweede keer. En we danken u, Heere, dat uw woord weer gesproken heeft door die aleeuwde catechismus, die oude catechismus. En dat zo de waarheden van uw woord weer mogen klinken en dat ze ons hart in beroering hebben gebracht, hebben laten trillen als de snaren van een viool of een gitaar. Heren, dat we iets hebben meegekregen van de diepte, een mespuntje misschien van uw lijden. En dat we iets hebben begrepen van dat uw voeten de bodem van de hel hebben geraakt. Maar vooral, Heere, Dat we hebben begrepen dat u hebt voorkomen door uw bloed dat onze voeten die bodem niet zullen raken. En dat we onze ziel in zijn bloed mogen wassen. En dat u dat gedaan hebt, Heere, uit genade. En dan komt al onze dankbaarheid tekort. Dan kunnen we woorden spreken, mooie woorden, verheven woorden. Maar woorden kunnen niet uitleggen wat de diepte is van wat u hebt gedaan. Misschien dat een lied er dichterbij komt. Maar misschien is een zwijgen nog beter. En een keren tot u als schepper en maker van dat licht in de wereld. Als schepper en maker van het licht in ons hart. Daar zij licht. En dat licht is zichtbaar op die derde dag. Op de droge grond, op die opstandingsgrond van Jezus Christus in dat open graf. Daar is uw genade, daar is uw toestemming, Hemelse Vader, zichtbaar. Daar is uw goedkeuring zichtbaar. Wat een moment is dat geweest voor uw lieve zoon. Na al dat lijden, die verhoging, dat verheerlijk zijn zittende aan de rechterhand van de Vader. Niet werkeloos, maar biddend voor ons zondaren. Heere, vergeef ons onze schuld en zonde. Doe het, Heere, niet om ons, maar om het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. De zonde die we hebben gedaan in ons verleden, in onze jonkheid en die we nog zullen doen in de toekomst. Wat een wonder. Heere, geef ons iets van dat wonder mee te nemen naar onze huizen. En ook daaruit te leven, elke dag weer, met vallen en opstaan. Heere, wil dat doen, alles uit genade. In vergeving van onze schuld, in vergeving van onze zonde. Om Christus wil. Amen. We willen met elkaar zingen de woorden van Psalm 86. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. En ook het 8e vers, moet ik zeggen, ervan. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed. Laten we dat met elkaar ook gaan zingen. Psalm 86, vers 2 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.